gaan iets lezen uit 2 Kronieken, hoofdstuk 17. Zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats. Asa was immers gestorven. Hij trad krachtig op tegen Israël, legde een legermacht in al de versterkte steden van Juda en bezettingen in het land Juda en in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa had ingenomen. En de Heere was met Jozefat, want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David. Hij zocht de Baals niet, maar de God van zijn vader. Hij wandelde naar diens geboden en deed niet zoals Israël. De Heere gaf hem koninklijke macht, de koninklijke macht vast in handen. Geheel Juda bracht Jozefat geschenken, zodat hij rijkdom en eer in overvloed had. Met een moedig hart bewandelde hij de wegen des Heeren en bovendien verwijderde hij de hoogten en de gewijde palen uit Juda. In het derde jaar van zijn regering zond hij zijn oversten Ben-Gail, Obadja, Zekaria, Netanael, Michaja uit om in de steden van Juda onderricht te geven. Bij hen waren de levieten Semaja, Netanja, Sebatja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia, levieten, benevens de priester Elisama en Joram. Ze gaven onderricht in Juda en hadden het wetboek des Heeren bij zich. Zij trokken al de steden van Juda rond en onderwezen het volk. En de schrik des Heeren lag op al de koninkrijken der landen rondom Juda, zodat ze met Jozefat geen oorlog voerden. Een deel van de Filistijnen bracht geschenken aan Jozefat en een schatting in zilver. Zelfs de Arabieren brachten hem klein vee, 7700 rammen en 7700 bokken. Gaandeweg bereikte Jozefat het toppunt van zijn macht en bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. Hij had veel voorraden in de steden van Juda en in Jeruzalem krijgslieden, dappere helden. Hoofdstuk 18. Toen Jozefat rijkdom en eer in overvloed bezat, verzwagerde hij zich met Achab. Hij ging na verloop van jaren naar Achab te Samaria. Dan hoofdstuk 19, vers 2. Vers 1. Toen Jozefat, de koning van Juda, behouden naar zijn huis te Jeruzalem terugkeerde, ging de ziener Jehu, de zoon van Hanani, hem tegemoet en zei tot koning Jozefat: moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Heere haten? Hierom rust er toorn op u van de zijde des Heeren. Toch is er wel iets goeds bij u gevonden, want ge hebt de gewijde palen uit het land weggedaan en uw hart erop gezet God te zoeken. Jozefat verbleef te Jeruzalem, opnieuw trok hij uit onder het volk van Beerseba af tot aan het gebergte van Efraïm en deed het wederkeren tot de Heere, de God zijner vaderen. Hij stelde rechters in het land aan, in al de versterkte steden van Juda, van stad tot stad. Tot de rechters zei hij: zie toe wat gij doet, want gij oefent de rechtspraak niet uit voor mensen, maar voor de Heere die bij u is, als gij recht spreekt. Dan hoofdstuk 20. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde trokken. Men kwam Jozefat melden: een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee uit Aram. Zie, ze zijn in Gesesson Tamar, dat is Engedi. Toen werd Jozefat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. Hij riep voor geheel Juda een vasten uit en Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis des Heeren, voor de nieuwe voorhof, en zei: Heere, God onze vaderen, zijt gij niet God in de hemel, heerst gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan stand houden tegen u. Zijt gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land, en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend? Dan in hetzelfde hoofdstuk, Vers 13, geheel Juda stond voor het aangezicht des Heeren, zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam in het midden der gemeente de geest des Heeren op de leviet Jahaziel, de zoon van Zekaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja uit de zonen van Asaf. En hij zei, luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozefat. Zo zegt de Heere tot u, wees niet bevreesd en word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. Morgen moet gij tegen hen oprukken, wanneer ze de helling van de Sis bestegen hebben, zult gij het aantreffen aan het einde van het beekdal voor de woestijn van Jeruel. Niet gij zult hierbij behoeven te strijden, stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien dat de Heere u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd en word niet verschrikt. Morgen moet gij tegen hen uittrekken, de Heere is met u. Toen boog Jozefat zich neer met het aangezicht ter aarde en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heeren om de Heere te aanbidden. En de levieten, behorende tot de Kehatieten en de Korachieten, stonden op om de Heere, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Vers 21, na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heere een lied zongen en hem loofden in heilige feestdorst. Terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en zeiden, loof de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Heere de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte van Seir, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen en ze werden verslagen. Dan vers 26, op de vierde dag kwamen zij samen in het dal van de lofprijzing, daar prezen zij de Heere, hierom noemt men die plaats tot op heden dal der lofprijzing. Tot zover. Ik heb hele stukken samen met u mogen lezen uit deze boeiende geschiedenis. Het is al gezegd in de inleiding, je kunt naar deze dingen kijken als dat is van vroeger, dat is oudbollig, daar heb ik niets aan, kan ik niets meer mee. En ja, vandaag heet dat, daar heb ik geen gevoel bij, daar heb ik niks mee. Ik hoop dat u aan het eind van de avond zegt, daar heb ik wel iets mee. In de eerste plaats is het uiteraard het woord van God. En als het woord van God is, heeft het u iets te zeggen. Als de Heere God het de moeite waard vindt om deze dingen in zijn woord te laten neerschrijven, dan heeft hij daar absoluut een bedoeling mee. En als het Nieuwe Testament zegt over het Oude, dat dat dingen zijn die voor ons geschreven zijn, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen, dan moeten we daar gewoon heel serieus naar kijken. God spreekt. En God doet het op een hele bijzondere manier. Die koningen hebben ons veel te zeggen. Dat is misschien al wel duidelijk. Sommigen zullen zeggen, ja, ik heb liever iets uit het Nieuwe Testament. Nu, misschien komt het ook wel een keer weer. Waarschijnlijk wel, maar niets is zeker. Maar toch, die oud-testamentische geschiedenissen zeggen ons heel veel. Destijds was het volk van God door de Heere God zelf uit Egypte getrokken, door de woestijn gevoerd en in het land gebracht. Na verloop van tijd hebben ze een koning gevraagd en een koning gekregen. Eerst Saul, dat ging niet goed, toen David, Salomo en wij zitten nu bij Jozefat. Koningen, leidslieden, mensen die een bijzondere taak hadden te midden van het volk van God, worden hier omschreven. Sommigen hebben het heel goed gedaan, anderen hebben het helemaal fout gedaan. En wij mogen ook vanavond een les leren. Dan is het A, nodig dat u bij het volk van God hoort. Dat moet wel heel helder gezegd worden, vind ik. Je moet wel weten dat je een kind van God bent, dat je bij dat getuigenis van God op aarde gerekend wordt. Leven uit God, door de Heilige Geest in jou. Een geweldige zekerheid van de belofte van de toekomst is voor ons. De Heilige Geest is immers een onderpand van de toekomstige erfenis. De Heer Jezus kennen als je persoonlijke heiland, als je persoonlijke verlosser, de Heilige Geest in je, de Vader in de hemel. We hebben in een heel ander verband hier wel eens gezegd dat God de Vader en God de Zoon bij jou willen wonen als de Heilige Geest er al is. Als de Heilige Geest in jou woont, dan willen de Vader en de Zoon bij jou komen en woning bij jou maken, Johannes 14 vers 23. Dat betekent dat de prachtige sfeer van het huis van de Vader met de vele woningen, want daar woont de Vader, daar woont de Zoon en woont de Zoon, daar woont de Heilige Geest en woont de Heilige Geest, dat die sfeer, die zo uniek is, het einddoel van ons geloof, dat dat vandaag genoten kan worden. Dat je dat kunt ervaren. Dat bedoelt Johannes ook als hij zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dit schrijf ik je, opdat je blijdschap volkomen zal zijn. Het is zo belangrijk dat christenen leren zien wie ze zijn. Niet meer van die arme zondaars. Natuurlijk zondigen we nog. Nou ja, natuurlijk. Sorry, moet ik terugnemen, dat hoeft namelijk niet. Maar ik ben wel de eerste die toestemt dat het wel gebeurt. En als je zondigt, ben je je blijdschap weer een ogenblik kwijt. Maar vanaf het moment dat je je schuld en je zonde weer gaat belijden, weer gaat erkennen dat je het niet goed gedaan hebt, mag je je weer koesteren aan het hart van de Vader, mag je weer genieten en is die blijdschap terug. En die blijdschap en die vreugde, die innerlijke sfeer van harmonie, die kun je genieten. Dat betekent dat je het huis van de Vader nu kunt beleven in je hart. Dat betekent ook dat je als christenen niet kommer en kwel voor je ziet, maar lofprijzing en dank en grote mogelijkheden voor je ziet. Ik heb het nu niet over de kracht van het positieve denken, duidelijk niet, want daar ben ik niet van die club. Maar ik wil wel graag duidelijk maken dat het helder is dat de Heilige Geest in ons woont. En dat de Vader en de Zoon ook bij ons willen wonen en maaltijd met ons willen houden, zodat wij genieten van hemelse dingen. Nu, dat is een stukje norm, een stuk basis van waaruit je vertrekt. Dat vertrekpunt is van het allergrootste belang. Nu zijn wij hier op aarde. Nu vormen wij het getuigenis van God op aarde. En je kunt van die oude koningen leren. Je kunt kijken hoe zij het deden. Hoe zij omgingen met die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Soms moet je leren hoe het niet moet. Soms mag je leren hoe het wel moet. Nu, zo wil ik kijken met de ogen van het Nieuwe Testament naar deze oud-testamentische koningen die zo belangrijk zijn voor een kind van God. Eén misverstand wil ik onmiddellijk wegnemen. Dat is het misverstand van, nou, ik ben niet minister-president. Dat wist ik al, geloof ik. Ik ben ook niet de koningin. Ook dat is al geregistreerd. Met andere woorden, moet ik me dan gaan meten met dit soort hoogheden, met dit soort groten der aarde? Ben ik niet een gewoon iemand en is dit dan wel een norm voor mij, een soort standaard voor mij? Als ik nu naar Jozefat kijk, dan zeg ik, dat heb ik niet, dat ben ik ook niet. Maar misschien is uw koninkrijk een beetje kleiner. Misschien omvat uw koninkrijk alleen je eigen leven. Het zou kunnen, hè? In elk geval heb je daar verantwoordelijkheid over. Misschien is het wel iets groter dan je eigen leven. Misschien mag je, zal ik het voorzichtig zeggen, kinderwerk doen en heb je 4 kindertjes in de zondagschoolklas zitten. Toch even letten op Jozefat. Hoe deed hij het dan? Hoe ging hij om met die aan zijn zorg waren toevertrouwd? En als u die 4 kindertjes hebt geplaatst, dan mag u de rest ook invullen. Misschien zijn het er 5. Misschien zijn het er 6. Maar ik heb nog liever 10. Want 10 betekenen toch nog iets in de dagen van Sodom en Gomorra. Goed, het is helder. U en ik hebben zorg voor wat ons is toevertrouwd. Deze koningen moesten laten zien wat de koning der koningen zou laten zien. Ik denk dat ik daar maar mee begin. In het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, staat in hoofdstuk 6 dat het lam de zegels van het boek, van de boekrol gaat verbreken. En als het eerste zegel wordt verbroken, komt er iemand op het witte paard en die krijgt een kroon en een zwaard en die gaat uit overwinnende en om te overwinnen. Ontzettend veel uitleggers gaan dit vastknopen aan Openbaring 19, want daar staat dat er een hemel open gaat en dat er iemand op het witte paard uit de hemel komt. En ze zeggen, dat is dus hetzelfde. Dat is dus niet hetzelfde. In Openbaring 6 gaat het om de eerste zegels die verbroken worden. Er komt eerst een machtsblok. Iemand die machtig is naar voren. Ten tweede komt er iemand naar voren die de vrede van de aarde wegneemt. Ten derde komt er iemand naar voren die ervoor zorgt dat het wat het gewone leven betreft, wat het voedselprobleem betreft, heel schaars wordt. En dan komt er als vierde iemand naar voren die de dood bij zich heeft, die dood en verderf zaait. En als het vijfde zegel verbroken wordt, dan zijn er martelaren. En als het zesde zegel verbroken wordt, dan is er een schudden van alle elementen van deze schepping. Aardbeving, zon, maan en sterren, alles staat op instorten. Dat stukje van Openbaring 6 laat zien wat de mensen, wat de koningen, wat de machthebbers hier op aarde allemaal aan het doen zijn. Nou, niet de aardbevingen, die komen niet bij hen vandaan, maar wel de andere vijf dingen. A. Een machthebber, iemand die overwint. B. Iemand die de vrede van de aarde wegneemt. C. Iemand die ervoor zorgt dat het voedsel schaars is. D. Iemand die de dood brengt op alle mogelijke manieren. Ten vijfde iemand die ervoor zorgt dat er martelaren zijn. Nu, stel nu eens dat u dit één keer in uw leven gaat vergelijken met Openbaring 19. Inderdaad, daar gaat de hemel open en daar komt iemand op het witte paard uit de hemel. Maar hij die dan komt, is de koning der koningen, is de Heere der heren. Dat staat op zijn dij geschreven. En als hij komt, zal hij heersen. U brengt het in contrast met Openbaring 6, waar iemand heerst. Als u dat gezien hebt en dit naar u toe haalt, ziet u ook dat het niet iemand is die de vrede van de aarde wegneemt, Openbaring 6, maar dat het iemand zal zijn die de vrede juist gaat brengen, die het duizendjarig vrederijk gaat vormen, vestigen. Dan ziet u bovendien dat het iemand is die ervoor zorgt dat er voldoende te eten is. Geen misoogst meer. Geen misdracht meer. Alles is even schitterend en heerlijk. Vervolgens zal duidelijk worden dat dat niet iemand is die de dood brengt, die dood en verderf zaait, maar die het leven brengt. En als u de Bijbel goed bestudeert, zult u ontdekken dat in de duizendjarige vrederijk mensen weer Jazeker, vroeger werden ze bijna 1000 jaar, 969, maar dan worden ze 1000 jaar. Leven. En de martelaren, die om de naam van de Heer Jezus gedood waren, die zullen met hem heersen, blijkt uit Openbaring 19. De elementen, machten en krachten, zon, maan en sterren staan hem ten dienste. Het contrast tussen Openbaring 6 en Openbaring 19 is enorm. Waarom zeg ik dit? Omdat het in beide gevallen gaat om een heerser. In Openbaring 6 is het de heerser van beneden. En in Openbaring 19 is het de heerser uit de hemel. De koning der koningen, de Heere der heren. Wie is die koning der koningen? Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Die het voor mij aan het kruis van Golgotha heeft willen volbrengen. Die in mijn plaats wilde staan. En als ik nu kijk naar koningen uit het Oude Testament, dan moet dit eigenlijk een soort model, een soort bril zijn. Ofwel het Openbaring 6 model, ofwel het Openbaring 19 model. Ik hoop dat dat overkomt en dat u dan zegt, ja, dat zijn dus de twee opties. Natuurlijk zitten er wel nuances in, links en rechts, maar dit zijn de hoofdlijnen. Nu, ik ga er dus vanuit dat u dit oppakt en dat u met deze ogen gaat kijken naar koning Jozefat. Hij trad krachtig op tegen Israël. Zo begint onze opsomming. Dat staat gewoon in 2 Kronieken 17. Dat is typisch, want Israël hoorde vroeger bij hetzelfde volk, toch? Het waren toch 12 stammen. En die 12 stammen waren in de dagen van Rehabeam gesplitst in 2 en in 10. En die 10 stammen waren wat noordelijker gaan wonen, woonden ze trouwens al, maar hadden ook daar hoofdsteden gemaakt. Samaria hadden ook godsdienstige steden, bijvoorbeeld in Dan, helemaal in het noorden. Maar in de dagen van Jozefat was er in Israël, in Jisrael of in Samaria, een koning met de naam Achab. U leest dat gewoon. We hebben het trouwens ook gelezen. Het volk van God was kennelijk heel erg verdeeld. Aan de ene kant, en dat was het grootste stuk, was daar een koning Achab, getrouwd met Izebel. En het hoeft u niet te verbazen dat ik dat heel helder duid. Want dat wordt in het Nieuwe Testament gezegd. Als in de brief die gericht is aan de gelovigen te Thyatira, Openbaring 2, gezegd wordt dat daar een vrouw is met de naam Izebel, die zich een profetes noemt, en die leert om verkeerde dingen te doen, dan mag ik met alle vrijmoedigheid zeggen dat dat wat toen gebeurd is, wat door Izebel Achab is ingezet daar in het tienstammenrijk, dat dat in het Nieuwe Testament kennelijk kleur krijgt en kennelijk voor ons bedoeld is. Want daar wordt gezegd dat dat zo niet moet. En als van Jozefat staat dat hij zich krachtig opstelde tegen Israël en dat hij ervoor zorgde dat er versterkingen waren om de invloed van Israël naar Juda toe tegen te gaan, dan betekent het dit. Hij heeft ervoor gezorgd dat de naam van God en dat de dienst aan de Heere in Jeruzalem geen gevaar liep. Hij heeft ervoor gezorgd dat er bolwerken waren, dat er versterkingen waren, waardoor de invloed vanuit Achab Izebel niet zou neerkomen in Jeruzalem. En dit is notabene binnen het zogenaamde volk van Israël, het volk van God. En vandaag is dat precies zo. Het grootste deel van hen die zich christenen noemt, is volledig ingepakt door afgodische praktijken. Ik ben een beetje fel, een beetje geëmotioneerd, maar het is waar. En het wordt hoog tijd dat we gaan bezien dat wij versterkingen moeten aanleggen, zodat die invloed stopt. Kan ik dat dan alleen? Nee, dat kunt u niet alleen. Dat zal de Heer willen doen, maar u kunt wel beginnen. En zoals in de dagen van Nehemia aan het bouwen was, sommigen voor hun eigen kamer, anderen voor hun eigen huis, anderen in hun eigen straat, zo zullen we vandaag versterkingen moeten opwerpen, waardoor de invloed stopt. Het grootste probleem van vandaag is dat de Heer Jezus niet meer gepredikt wordt. Er is wel godsdienst, maar het gaat niet meer over mijn heiland, het gaat over ik, wij, ons gevoel. En dat overspoelt ons. Het wordt tijd dat we dijken verhogen of dammen opwerpen. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar in elk geval, we moeten iets doen waardoor dit gaat stoppen. En er zitten ook hier vanavond die zeggen, ja, maar hoe kan ik dat dan in mijn eigen kring, in mijn eigen omgeving, een halt toeroepen? nu, dat zal niet zo makkelijk zijn. En toch is dat de taak die u en ik zullen moeten willen oppakken. Het gaat namelijk niet om ons, om mij. Het gaat namelijk om de naam van de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt niet meer gepredikt. Ik vind het dat het te generaal is, te algemeen is. Want u zult zeggen, in onze kerk gebeurt dat gelukkig wel. Nou, dank God en blijf alsjeblieft bidden dat het doorgaat. Maar als ik in Nederland een beetje rondkijk, dan heb ik zorg. En die zorg die neemt eigenlijk met de dag toe. En die zorg heeft ten diepste te maken met kennis omtrent de Heer Jezus. En daarom is het zo bijzonder dat van Jozef het staat dat hij de oude paden bewandelde. Dat kun je natuurlijk vertalen met, ja, nou ja, ouderwetse man. Dat zeggen ze nu van meneer Bush ook, die één dag aan het bewind is en dan iets doet tegen abortus. Nog niet eens radicaal, alleen de subsidie wordt gestopt, dat zegt nog niks. Het proces gaat gewoon door, alleen niet meer met de subsidie van de regering. Nou, het is er wat, maar het is in feite ook nog niks. Dus we moeten ons ook niet blij maken met een dode mus. Maar dan zeggen ze, nou, daar heb je ze weer, hè. Ja, republikeinen, dat zijn die conservatieve lui. Je zou van Jozef wat gezegd kunnen hebben, nou, het is een echt conservatief. Hij wandelde naar de paden van zijn vader en naar de paden van David. Nee, het was niet iemand die aan de kant van de jeugd stond. Het was ook niet iemand die de jeugd begreep. Nee, we zouden het nog sterker zeggen. Door zulke preken preek je de jeugd de kerk uit. Nu, het is niet waar, maar dat zeggen we. De jeugd is namelijk al lang de kerk uit en we denken dat het daardoor komt. Maar het is niet daardoor gekomen, het is juist gekomen omdat we niets meer zeiden over de Heer Jezus. Daar ben ik echt diep en diep van overtuigd geraakt. Vertel vandaag over de Heer Jezus. En je zult zien dat de harten aangeraakt worden. Dat er veranderingen komen. Dat er inderdaad levens tot vernieuwing komen. En dat er interesse is. Nu, Jozef had bewandeld de oude paden. Wandelde naar Gods gebod en was daarin moedig. Zou dat van mij, van ons gezegd kunnen worden dat wij vandaag met die dreiging van Izebel, met afgoderij, met Baals toestanden. Je moet niet zeggen dat Baals toestanden vandaag niet bestaan, die bestaan ook. Als u een prediking hoort waar het ik van de mens volop in de belangstelling staat, dan heb u precies hetzelfde als een Baals dienst. Exact hetzelfde. En die dreiging is niet een klein beetje aanwezig, die is heel concreet aanwezig. En in die tijd was er dan iemand die moedig wandelde, die de oude paden zocht en die de weg van de Heere wilde gaan. En die daarin ook moedig was. Zouden jij en ik vandaag dit soort moed op kunnen brengen? Zouden wij durven zeggen, we willen gaan voor de Heere. Het maakt niet uit wat het kost. We willen wandelen met God zoals Henoch deed. We willen wandelen met God zoals Noach deed. En dat was net zo in een hele moeilijke tijd. Want Henoch moest profeteren volgens de brief van Judas dat het niet goed ging. En Noach moest een ark bouwen omdat het niet goed ging. Ze moesten duidelijk de dingen zeggen die van de Heere kwamen. Het is niet leuk. Je wordt misschien wel uitgelachen. Zouden wij Jozefats willen zijn vandaag in onze tijd om van de Heere Jezus te vertellen en om duidelijk te maken dat het om hem gaat en dat we ons in geen enkel opzicht iets laten verkopen door welke verkoper dan ook. Want je ziel gaat kapot. Wij worden bestookt, lieve broeders en zusters, lieve mensen, door de moderne mens, door de moderne prediking, door de geest van onze tijd. Het klinkt verschrikkelijk ouderwets, want dit had je misschien, ik weet niet hoeveel jaar terug, ook kunnen horen. Maar het is waar. We moeten terug. We moeten die Jozefat mentaliteit oppakken. Jozefat ging nog verder door een aantal mensen op pad te sturen met het wetboek van de Heer in de hand, Leviten, met een paar priesters erbij. En die gingen notabene de dorpen langs, de steden langs, om onderricht te geven uit het wetboek van de Heer. Als Hosea dat geweten had, had hij gezegd, zo bedoel ik het. Hij had namelijk gezegd, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Maar hier gaat een deputaatschap op stap en die gaat in de dorpen laat ik maar zeggen, bijbelstudie houden. Met het wetboek des Heren erbij. Onderricht. U zegt, wij zitten goed, wij zitten vanavond in de Petrakerk in Veenendaal. Wij hebben, jazeker, wij staan nog open voor. Amen. Dank u dat u er bent. Fijn ook dat u er bent. Ik meen dat heel serieus. Maar gaan wij nog op stap? Gaan wij dat wat wij ontvingen opnieuw uitdelen bij anderen? Gaan we opnieuw vertellen van de Heer Jezus? Beetje moeilijk. Nou ja, bandje kan toch wonderen doen. U kunt het toch proberen. Nou, niet stiekem een bandje in de bus doen. Zo werkt het niet. Maar wel een bandje sturen met een klein briefje erbij. Ik heb er zo van genoten en ik wil ook graag dat jij dit hoort. Dat werkt wel. Je moet niet anoniem iets doen. Maar je mag wel iets doorgeven. Maar dan moet je ook iets hebben natuurlijk. Dan moet je ook zelf je hart gevuld hebben met de Heer Jezus. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, Heer Jezus, ik zou zo graag willen weten wie u bent. Ik zou er zo graag achter willen komen hoe groot u bent. Moet je een beetje moeite voor doen. Dat kan niet in een half uurtje op zondag, want dat is een te oppervlakkige situatie. Ik ben weer te scherp, ik weet het wel. Maar ik zou zo graag willen dat u zelf op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag uw best deed om iets van de Heer Jezus te lezen. Er zijn mooie boeken over. Er zijn best studies over. Je zou best een paar bandjes over het Johannesevangelie kunnen beluisteren, bijvoorbeeld. Je zou er best achter kunnen komen wie hij is. Dat hij meer is dan je vermoedt, hoor. Ik was vorige week in Kampen. Het bolwerk van het Calvinisme. Goede plek om te preken. En ik mocht iets vertellen over Johannes 5. Ja, het ging eerst over die meneer die 38 jaar ziek was. En toen ging het verder. De Heer Jezus zei, ik kan van mijzelf niks doen. En wat zeggen alle mensen vandaag? Ja, zie je wel. Hij geeft ook zelf toe dat hij niet God is. Hij kan van zichzelf niet eens iets doen. Hij moet het eerst de Vader zien doen. En als hij het gezien heeft, dan kan hij het ook. Ja, het is wel een goede leerling geweest. Zo ongeveer gaat het dan. Terwijl daar staat, notabene, de Heer Jezus zegt, ik ben zo één met de Vader. Ik ben één met hem in wezen. Stel dat ik van mezelf iets zou doen. Dan was ik niet meer één met hem. Dan was ik zonder hem wezen. Nou, dat kan niet eens. Ik kan van mezelf niks doen. Er is niet eens een tweedeling denkbaar. Een tweedeling te maken tussen de Vader en tussen mij. Dat kan niet. Oh. Wat dus een punt van kritiek zou zijn op de Heer Jezus, wordt dan ineens een punt van grote eer brengen aan hem. Hoe groot bent u, Heer Jezus? Hoe geweldig bent u, Heer Jezus? En de Vader die heeft leven in zichzelf. En de Zoon heeft ook leven in zichzelf. Weet u wie voor u naar het kruis is gegaan? God de Zoon. Weet u wie in Openbaring 4 in de troon zit? De diamant, de sardius. En weet u wie dat is? Het Lam van God. Natuurlijk denken wij dat we het op een rijtje hebben met onze voorstellingen. Maar de Heer Jezus is zo geweldig, zo groot, zo verheven, zo uniek, zo prachtig, zo schitterend, dat wij ons aan hem mogen vergapen. En vanaf het moment dat je dat doet, ga je ook anderen daarvan uitdelen. Maar die mensen gingen de stad en land rond om van de Heer Jezus te vertellen. Ik heb het voor mezelf, dit kleine stukje, altijd een enorme bemoediging gevonden om het land in te gaan, om te vertellen met het wetboek van de Heer bij me, om te vertellen van de Heer Jezus. En ik wil zo graag iets delen over de Heer Jezus, iets moois van hem doorgeven. Ik wil u zo graag warm maken voor hem. Het is de moeite waard dat u de Heer Jezus niet alleen kent als heiland, als de verlosser, maar dat u erachter komt wie hij is. En vanaf dat moment wordt uw leven anders. Echt wordt u rijk, gelukkig, wordt u blij. En denkt u, Heer Jezus, u bent groot. U bent verheven, u bent alles. Dezezelfde Jozefat ging in de steden van Juda veel voorraden aanleggen. Nou, ik wil het ook gewoon zeggen. Natuurlijk kun je zeggen, hij heeft net als de mieren gezorgd voor de wintervoorraad. Nou, dat is zo. Het lijkt ook wel Jozef. Jozef zei, er is nu nog overvloed, die 7 vette jaren, maar de magere jaren komen. En ja, we moeten nu voorraadsteden bouwen en we moeten voorraden aanleggen. Want als er straks niets te eten is, dan hebben we iets. Ik zou zo graag willen dat de stad waarin u woont, ik heb het nu niet over Veenendaal, maar ik heb het over de kerk waartoe u behoort, de gemeente waar u deel van uitmaakt. Dat een gemeente is waar voorraden liggen. Als je zelf een keer een beetje in armelijke doen komt, ik heb het niet over uw financiën, maar over uw geestelijke status. Dat u, als u daar binnenkomt, zoveel te eten krijgt dat u gelijk weer helemaal bijgepraat bent. Helemaal weer op niveau bent, op het gewicht bent. U kent deze beeldspraak. Is er bij u iets te eten? Goed, u zegt, maar die jongens in de kerk, dat weet ik niet. Stel dat de Heere bij u op bezoek komt, net als bij Abraham vroeger. Gaat u dan naar buiten en zegt, Heere, wat fijn dat u gekomen bent. En misschien weet u niet eens dat het de Heere is. Maar u zegt, kom alsjeblieft, kom, want ik zal even wat klaarmaken. Nou, Abraham rende naar de veestapel, nam een kalf, mals en teder, zegt de Statenvertaling. En het werd geslacht en het werd klaargemaakt. En Sarah ging koeken bakken. Ik wil niet moeilijk doen, maar u moet toch één keer begrijpen dat altijd als het om voedsel gaat op de tafel van de Heere er sprake is van het brandoffer en van het spijsoffer. En dat zijn nu precies de beide elementen die door Abraham toen werden klaargemaakt. En het brandoffer, dat is het bloedige offer. Dat is dat wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan. En het spijsoffer is dat wat hij in zijn leven op aarde heeft gedaan vanaf het moment dat hij hier op aarde kwam. Maar stel dat de Heere komt, kunt u hem dan iets voorzetten? Nou, u zegt, de Heere komt niet. Ik zei zo pas, Johannes 14, vers 23, wij zullen tot hem komen, woning bij je maken, maaltijd met je houden. En hij heeft vanmiddag lekker gekookt, waar de prei, ik hou van prei. Als de Heere nu komt, waar houdt hij dan van? En hij weet het van mij inmiddels. Maar waar zou de Heere dan graag van willen eten, denk je? Ja, nou, daar mag je over nadenken. Ik weet voor mezelf absoluut een antwoord. Ik denk, het brandoffer en het spijsoffer, dat denk ik gewoon. Dat betekent dat je het over de Heer Jezus gaat hebben. Over wie hij is geweest in zijn leven op aarde. En dat je het hebt over wie hij is geweest in zijn overgave aan het kruis. Daar hebben we het over. Voorraadsteden. Voorraden. Ik heb ook dorre periodes gehad in mijn leven dat ik ernaar verlangde dat iemand me iets vertelde van de Heer Jezus. En dan hoor je, dat is er mis, dat is er mis, dat is er mis. Ik heb het ook gedaan vanavond. Want de dreiging vanuit het noorden, in de dagen van Jozef, dat was heel reëel. Ze kwamen met behoorlijk wat invloed in de richting van Jeruzalem. Maar hebben wij dan iets te eten? Is er in mijn huis iets voor u? Stel dat u langskomt, is er dan iets voor u? En u begrijpt dat het dan niet over het kopje koffie gaat, maar dat het dan gaat om de geestelijke dingen. Maar ja, geestelijke dingen. Het is zo moeilijk om in de bak te komen. Ik vind het zo moeilijk. De zondagse preek is over en we gaan over tot de orde van de dag. We hadden een zuster uit Stapbos die 3 keer in de week bij ons kwam. En die zei, ik wil alleen geestelijk praten. Nou, ik kon op een bepaald moment niet helemaal goed uit de bocht en uit de weg met haar. We hebben nog zeer goede contacten horen. Het heeft geen verstoring opgeleverd. Maar het werd misschien een beetje te hevig. Maar ze wilde geestelijk praten. En als er iemand kwam die gewoon over de auto begon, dan zei ze, nou, ga maar even weer weg. Dan denk je, nou, moet je dan zo omgaan met elkaar? Zodra iemand binnenkomt, Bijbel op tafel, bidden, lang natuurlijk, niet te kort. Is dat ongeveer wat u bedoelt? Wordt het dan niet een kramp, een gigantische kramp, waarvan onze kinderen zeggen, alsjeblieft stop een keer en praat ook een keer over Feyenoord. Nu, ik zeg het maar gewoontjes. Ik weet niet hoe ik daar een harmonieuze sfeer in kan brengen. Ik wil zo graag met de kinderen van de Heer Jezus vertellen. Ik wil zo graag dat ze iets begrijpen van wat mijn hart roert, raakt. Het is niet makkelijk altijd. Het is niet makkelijk. En als de collega's komen, weet je wel, dan moet je toch over je zaak praten. Over je business. Of over je werk, of wat het dan maar is. Maar hebben wij voorraden opgeslagen? Van de bijzondere huisvrouw uit Spreuken 31 staat dat ze de winter niet vreesde. Haar ganse gezin was in behoorlijke kledij gestoken. Ja, ze had behoorlijk wat bij elkaar gesprokkeld. Ze had van verre haar spijs gehaald. En nog een groot aantal dingen. En haar man was bekend in de poorten. En ze wilde hem goed doen en niet afbreken. En we zeggen natuurlijk, ja, hij schijt toch uit, dat is dat ouderwetse plaatje over een vrouw die onderdanig is aan de man, maar dat kun je vandaag toch niet meer verkopen, dat is van vroeger. U moet ophouden met dit op man en vrouw zomaar te plakken, maar u moet eens denken dat u, de gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd is, en dat u, de gemeente, gezien wordt als een bruid van het lam, als de bruid van de koning, dat u eindelijk beseft dat u hem goed moet doen en geen kwaad, en dat u inderdaad er moet voor zorgen dat hij bekend wordt in de poorten. Dat hij schittert. Dat staat er. En u bent bezig met wol en vlas. En u haalt van verre uw spijs. En u ziet niet op tegen de winter. Tegen de koude dagen. Tegen de kwade dagen. Jeremia zegt. Zo'n struik blijft vrucht dragen. Zelfs in de dag van hitte en regenloze toestand. Van droogte. Zal zo'n struik vrucht gaan geven. Nu heb ik een groot aantal beelden uit het Oude Testament gepakt om u duidelijk te maken wat ik bedoel. Hier vindt u een koning die zo bezig is. En hij wordt geprezen. En de Heere zegent hem. De schrik valt op iedereen rondom hem. Ze brengen hem zelfs geschenken. Ze gaan hem eren. En u met uw verantwoordelijkheid voor die paar kinderen, voor dat grote gezin, voor een stukje van de kerk, voor uw straat, voor uw eigen huis, voor uw eigen leven minimaal. Wij hebben stuk voor stuk onze eigen cirkels. En die cirkels zijn aan onze zorg toevertrouwd en we zullen daar iets in mogen doen. En we zullen als een Jozefat moedig voorwaarts mogen gaan, beseffend dat het kwaad op de loer ligt, beseffend dat de vijand oprukt, beseffend dat de Baalsdienst hand over hand toeneemt, dat het occulte gedoe en het demonisch gedrag steeds dichterbij komt. Wij in deze tijd staan als pilaren, als zuilen, maar op hetzelfde moment onderricht geven, moedig zijn, voorbeeld stellen, voorraadsteden, versterkingen, bolwerken oprichten. Ik hoop dat we het doen. En ik hoop ook dat het bijzondere van Jozefats geschiedenis tot ons doordringt. Bleef het altijd goed gaan met hem? Nee. Toen hij op het toppunt van zijn macht was, ging hij een avontuur aan met koning Achab. Toch. En dat is eigenlijk een beetje een anticlimax, want die man deed het zo goed. Hij verzwagert zich met koning Achab. Komt in de familiesfeer, als u nog een voorbeeld wilt, het boek Nehemia, waar de zoon van de hoge priester zich verzwagert met de vijand, precies hetzelfde verhaal, en wat gebeurt er? Die vijand heeft in het huis van de Heere al een kamer, daardoor, waar vroeger het spijsoffer was, woont nu die man. Toen Nehemia terugkwam, heeft hij de hele zaak eruit gegooid en daar opnieuw het spijsoffer ingebracht. Hetzelfde, hoort u het goed? Spijsoffer. Weer hetzelfde principe. Nu is Nehemia op een zwak moment gekomen. Hij wordt geëerd, hij wordt geprezen. Niemand kan zonder complimenten. Niemand kan zonder aandacht. U kent vast een groot aantal mensen in uw eigen omgeving die vroeger nooit een complimentje kregen, die nu met een minderwaardigheidscomplex zijn opgezadeld. En die hebben daar soms hulp voor nodig, steun voor nodig, professionele hulp om er weer een beetje bovenuit te komen. En dat klopt. Het is echt zo. Maar er zijn ook mensen die zoveel eer en zoveel complimentjes krijgen dat ze buiten hun schoenen gaan staan en de verkeerde kant op hollen. En die ken ik ook. En ik weet wat het is. Als je geprezen wordt, dan kun je het niet meer uitstaan als er daarna iemand komt die zegt dat je het niet goed doet. Want 9 zeiden dat je het zo goed deed en die ene zei dat je het niet goed deed. Die ene is natuurlijk fout. Zou dat niet de stem van de Heere kunnen zijn? Jozef had ging zich verzwageren met Agab op het toppunt van zijn roem, op het toppunt van zijn macht. Het ging fout. En dat gevaar is loei en loei groot voor jou en voor mij. En voor allen die een taak hebben. En of dat verzwageren nu te maken heeft met een knipoog naar de wereld waarin je in je zakenleven al bent. Of dat het te maken heeft met een knipoog naar de familie waar je dan toch maar vriendjes mee wordt om de lieve vrede. Of nou ja, je bent nu een beetje man en bonus, ze eren je nu toch wel voor wat je hebt gedaan. Ik ken zoveel situaties waarin dit is gebeurd. Het loopt op niets uit. En het merkwaardige is, hoe kun je nu bevriend zijn, zegt de profeet, met hen die de Heere haten. Dat wist je al lang. Dat wist je. En Jozefat komt terug van dat avontuur. Het is helemaal niet goed gegaan. Koning Agab is gestorven in de strijd. Je hebt hem echt niet geholpen. Je hebt hem eerder van de wal in de sloot geholpen dan omgekeerd. En hij komt terug en hij krijgt op zijn kop. Jozefat, dit had je nooit en nooit mogen doen. Dit kan niet. Hoe kun je nu bevriend zijn met hen die de Heere haten? Is dat niet precies het Nieuwe Testament? Welk deelgenootschap heeft licht met duisternis? Geloof met ongeloof? Christus en Belial? Waaraan kan een gelovige deel hebben met een ongelovige? 2 Korinthe 6. Het staat er gewoon. Hele heldere taal. En vandaag is dat gewoon weggeschoven. En weet je wanneer? Als je op het toppunt van je macht bent. Zou het daarom zijn dat de Heere ons klein houdt? Ik ben er echt van overtuigd dat dat is gebeurd. De Heere heeft zoveel middelen, ook in mijn eigen leven gehad en nog, om me klein te houden. Als het je een beetje goed afgaat, iets voor de Heere te doen, word je gelijk eigenwijs, je gaat gelijk weer aan eigen eer. Natuurlijk zeg je praise the Lord, PTL heet dat in Amerika, maar dat zeg je allemaal. Maar ondertussen streelt het je eigen imago en je eigen ego. En dat koester je. En vanaf dat moment ben je geweldig vatbaar voor dit soort infectieziektes. En het gebeurt. Zou de Heere daarom bepaalde dingen afbreken in je leven? Ja. Gaat daarom een vloot van hem schipbreuk leiden? Ja. Gaat er daarom iets fout? Ja. Ik kan niet uitmaken waarom er iets in uw leven fout gaat. Ik kan alleen uit mijn eigen leven de vraag stellen, Heer Jezus, ben ik toch niet dicht bij u gebleven? Heb ik het toch weer voor mezelf gedaan? Heb ik niet meer gezien wie u bent? Heb ik niet meer uw eer voorop gezet? En ik moet eerlijk vaak zeggen, heren, zo was het. U hebt gelijk. Maar waarom zei Paulus? Opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. En daarin verblijd ik mij nu. Ja, ik heb de Heere wel 3 keer gebeden. Het heeft wel worstelingen gekost. Maar ik ben eruit. Daarom roem ik in zwakheden. Uitvaagsel tot nu toe. Geen eer voor mijzelf. Niets zoek ik. Niets. Niets voor mezelf. Alleen de Heer Jezus. Alleen mijn heiland, alleen de koning der koningen, hem alle eer. Weet u, dat roepen we, en dat zeggen we, en dat moet ook denk ik, maar ondertussen is het ontzettend moeilijk om dat echt ook zo te doen. U weet waar u zelf mee zit. En hoe dat in je eigen leven een worsteling kan zijn. Jozefat. Jammer hè, van zo'n koning. Jammer. Maar hij komt terug. Hij komt terug en hij gaat opnieuw de zaak oppakken. Het heeft gewerkt. En hij gaat opnieuw rechtsonderricht geven, wetsonderricht geven in Israël. En hij zegt tegen rechters dat ze inderdaad recht moeten doen. Dat ze het woord van God recht moeten snijden. En dat de norm niet jouw gevoel, ons gevoel is, maar de norm is de Heere zelf. Want hij kijkt mee. En opnieuw zie je dat er een opleving, een opwekking komt in zijn leven. En daar gaat opnieuw zegen van uit. Nu ligt het accent bij rechtszaken, bij rechtspraak. Recht doen. Recht tevoren trekken. Eerlijke gesprekken. Geen kromme wegen. Geen zijpaden. Recht toe, recht aan. Ik weet dat dat pijnlijk is. Ik weet dat dat moeilijk is. Bijna niemand doet het. En je kunt ook niet altijd alles direct zeggen. Dat is waar. Je kunt wel de Heere vragen. Heere, wanneer mag ik het zeggen? Wanneer moet ik het zeggen? Wat is het juiste moment waarop ik het ga zeggen? Het moet bij ons ook in de beoordeling van zaken gaan om de Heer Jezus. Om zijn naam, om zijn eer, om zijn glorie. Om wie hij is. Ik hoop dat u dat wilt. Dat u zo het recht van God wilt openbaren. En het recht van God, het is duidelijk gekoppeld aan de Heer Jezus. Gaat het dan vlekkeloos? Nee, het gaat helemaal niet vlekkeloos. Jozefat krijgt te doen met een gigantische vijandelijke macht. Moabieten, Ammonieten, Meunieten, ze komen met elkaar optrekken. Mensen uit Seir, dus uit Edom. Een hele horde komt naar hem toe. Hij ziet echt het gevaar. Hij denkt, dit red ik nooit. Bid stond. Het is alsof nu het element gebed naar voren komt. Gebed en vasten. We hebben gehad dat hij voorraden opsloeg. We hebben ook gehad dat hij met het wetboek van de Heere stad en land afging. We hebben gehad dat hij zich gezeggen liet door een profeet. En we zien nu dat diezelfde man in het huis des Heeren wordt gedreven om te bidden. Ik ga geen open deur intrappen. Maar ik ga u wel zeggen dat het gebed het stiefkindje is van het gemeenteleven. En dat wist u al. Er zijn gemeenten waar helemaal geen bid stond. Er is ja één keer per jaar voor gewas en arbeid. Maar voor de rest. En als er een andere gemeentestructuur is, dan is er wel een bidstond. En er zijn, als er zondags 300 zijn, zijn er op de bidstond. Gokje, 35. 10% of zo. That's it. En het mag wel anders zijn in uw situatie, maar dat gebed. Het samen bidden, het samen de nood bij de Heere God brengen. En vanaf het moment dat we dat zouden durven, we echt zouden zeggen, Heere God, we komen in uw huis en we komen u aanroepen. Want u bent de machtige. Wij zijn niet opgewassen tegen deze hele menigte. Wij zouden nooit al die invloeden kunnen tegenhouden. Niemand van ons is in staat om dat wat ons bedreigt tegen te houden. Dat kunt u niet. Ze komen toch binnen. Ook in uw huis. En Chris van der Heuvel heeft gezegd hoe dat in zijn huis gebeurt. Hij heeft dus één naam erbij genoemd, RTL 4. Maar er zijn nog een paar opties. Ze komen binnen. En dat zit hem niet altijd in RTL 4. Het kan hem ook wel in Nederland 1 zitten en 2 en 3. Ik wil immer zeggen, we worden bestookt door de krant, we worden bestookt door de tijdschriften, we worden bestookt door mensen om ons heen. U bent geen vreemde in Jeruzalem, u weet ervan. Maar er komen ook momenten dat je zou moeten zeggen, Heere God, we zijn niet opgewassen tegen alles wat ons bedreigt. Het is ten enemale onmogelijk om al die invloeden tegen te houden. Dat kan niet.
En dus moeten we in het huis des Heren met elkaar de Heren aanroepen. We moeten met elkaar ons voor de Heren stellen en zeggen, we willen een aantal dingen niet doen, die we niet noodzakelijk hoeven te doen, dat is vasten. Vasten betekent niet altijd niet eten, kan daar ook bij zijn, maar vasten betekent in elk geval een aantal dingen opzij schuiven, die niet zo belangrijk zijn, die niet zo urgent zijn, om ons aan het gebed te wijden. En denkt u maar aan 1 Korinthe 7, dan ziet u daar in elk geval een voorbeeld van vasten. Maar u mag ook Jesaja 58 erbij nemen, waar het vasten dat de Heere verkiest wordt ingevuld. Nou, het woord eten komt daar niet eens voor. Wel dat u uw brood breekt voor hongerigen, dat u anderen te eten geeft. Hoe ook, uw gewijding, uw toewijding aan de Heere moet zichtbaar zijn. Niet voor de mensen om je heen, maar voor de Heere zelf. Bidden en vasten, in het huis van de Heere komen. Ik ben er ook zeker van dat we dan mensen zullen tegenkomen als er toen een is geweest. Jegaziel. Die op dat moment zegt, luister eens, we gaan de Heere zingen, we gaan de Heere lofprijzen. En we gaan de Heere groot maken. En de Heere zal strijden. Het is alsof de hele geschiedenis teruggedraaid wordt naar Exodus 14, waar Mozes hoort, ik zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Zou de Heere dat nu nog willen doen? Ik ben er absoluut zeker van. Als wij zo terug zouden komen in het huis van de Heere met gebed, met het diepe verlangen dat de Heere overwinning behaalt over alles wat ons bedreigt, dan zal de Heere ingrijpen. En wat er daar gebeurde in die tijd, dat is een wonder. Ze zijn daar gaan zingen met elkaar. Ze zijn daar de Heere gaan loven, gaan prijzen. En de volgende dag, toen ze inderdaad de strijd moesten ingaan, en er werd gezegd, je moet er wel aan toe. Je moet wel een stap zetten. Maar op het moment dat de strijd komt, moet je stil blijven staan. Hoef je niks meer te doen. En dat is precies wat Efeze 6 zegt, opdat u staande blijft. Al die wapenrustingen van Efeze 6 zijn wapenrustingen die te maken hebben met blijven staan. Je niet laten overwinnen door in de strijd stabiel zijn. Maar het merkwaardig is dat in 2 Kronieken 20 het verhaal van Jozef wat zo wordt afgesloten dat hij en bidt en vast en zingt en strijdt en daarna weer gaat danken. Nou, dat kennen we niet. We hebben wel een paar liederen die we mooi vinden, onze favorites, en die zingen we dan ook graag. Maar de Heere een lied zingen, de Heere prijzen. Zeggen, Heere, u bent verheven, u bent het. Het gaat dus niet om onszelf. Wij hoeven er niet beter van te worden, maar uw naam is erin gemoeid. Uw eer. Heer Jezus, we willen voor u gaan staan. We willen pal staan. We willen overeind blijven. We willen niet de vijand de rug toekeren. Dat staat hier. Nou, dat is best hoog. Dat is best verheven. Dat is best heel diep. En wij zijn nu vandaag aan de beurt. En ik kan u maar één ding zeggen. Bereid je voor op deze dingen. En die voorbereiding zit hem echt in het onderzoeken wie de Heere is. Toen waren er mannen die toch zeiden, zo is de Heere. Zo doet hij het. En vandaag zullen er mannen moeten zijn die de naam van de Heere overeind houden. En die toch wijzen op de Heer Jezus. Die u vertellen wie de Heer Jezus is. Die u warm maken voor de Heer Jezus. Die uw hart aanraken. Niet dat zij dat kunnen, dat kan de Heilige Geest alleen maar. Maar toch, de Heer Jezus. Het wordt tijd, lieve broeders en zusters, dat we ons bezighouden met de Heer Jezus. Het wordt tijd dat we zo vol zijn van de Heer Jezus, dat we het onechte daardoor gaan proeven. Bij ons in de gemeente zit een bakker. En die proeft het verschil tussen de gebakje A en gebakje B. Waarom? Nou, hij weet alles van zijn eigen product. En hij vindt dat hij de beste bakker van de straat is. En dat geloof ik ook. Maar waarom proef ik dat nu niet? Nou, omdat hij proeft welke onderdelen in zijn werk, in zijn producten zitten. Maar stel nu eens dat u al het mooie van de Heer Jezus kende.
En stel nu eens dat u dat geproefd had. En er komt iemand met namaak. Dan denkt u, dat hoef ik niet. Ik heb het echte. Ik weet precies hoe het echte smaakt. Ik ben niet zo'n fijnproever. Maar als u in de kersttijd of in de Sint-Nicolaastijd een boterletter proeft. Of een namaakstukje gevulde speculaas. Probeert u het dus. Het is aangenaam. Maar ik wil alleen maar zeggen, je kunt het verschil proeven. Nou, simpel stom voorbeeldje. Maar je kunt het wel. Als de Heer Jezus zoet is voor je hart, voor je ziel, als je genoten hebt van de Heer Jezus, en als je weet dat Hij je alles is, dat Hij je dierbaar is, dat Hij je kostbaar is, en dan komt dan iemand met een verhaal over de mens. Dan zeg je, nou, dat hoef ik niet. Dat smaakt anders. Die smaak van Christus, die wens ik je toe. En als je dat hebt, kun je het andere onderkennen. Soms is de massa zo groot dat je toch naar het huis van de Heere moet om samen te bidden. Ik hoop dat dat gebeurt. De strijd is hevig. Maar in deze tijd is maar één oplossing. Het woord van God. Het gebed des Heeren. Het huis des Heeren. En het lied van de Heere. Ik hoop echt dat u het zo oppakt en dat u voor uzelf zegt, zo wil ik graag een Jozefat zijn. Tot Gods eer en glorie. Amen. Ik wil graag danken met u. Onze God, onze Vader. Ik wil u gewoon bidden of wij met z'n allen Jozefats zullen zijn. Hij heeft ook een paar dingen niet goed gedaan. Maar die herkennen we. Maar hij heeft ook een aantal dingen heel goed gedaan. Hij zocht u met zijn hele hart. Hij wilde die oude paden bewandelen. Hij wilde uw weg gaan. Hij wilde uw woord overal neerzetten. Hij zocht uw aangezicht. Hij zocht uw eer. Vader, we danken u voor zulke voorbeelden. En ik wil u gewoon bidden, Vader, of ik in mijn eigen omgeving, waar ik invloed heb, die dingen laat zien die Jozefat liet zien. Ze hebben mijn uitstapjes naar de wereld al lang gezien. En ik ben blij dat u profeten stuurt om te corrigeren als dat nodig is. Vandaag of vroeger, toen was het nodig. Vader, ik wil u danken voor wie u bent. En ik wil u bidden of er in onze levens Jozefats zullen zijn. Tot uw eer en tot zegen voor onze omgeving. Tot bescherming voor onze gemeente. Tot voedsel voor mensen om ons heen. Tot vrede en rust voor mensen die u ons hebt toevertrouwd. We danken u en prijzen u. In de naam van de Heer Jezus. Amen.